Gemeente, de kerkenraad maakt u het volgende bekend. Morgenochtend, tweede kerstdag, het kinderkerstfeest begint om 10:00. Iedereen van harte welkom. De envelop voor de oudejaarscollecte liggen voor een ieder klaar in de voorkerk. Tevens liggen er bij in de voorkerk nog boekjes en tasjes voor de ouderen die niet op de kerstviering aanwezig konden zijn. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en diaconie te steunen met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Psalm 118, het 13e vers, tot voortzetting van onze dienst. Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning. Wij zegenen u al tezaam. 118, het 13e vers. Wij belijden ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen, zingen daarna uit Psalm 102, het 7e vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld, en wat er meer volgt uit 102, vers 7, na onze geloofsbelijdenis, spreken ieder in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij openen Gods heilig woord vanavond in de brief van Paulus aan de Galaten. En daaruit wordt u voorgelezen, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 19. Dus Galaten 4, vers 1 tot en met 19. En daar schrijft Paulus, geleid door de Geest, als volgt. Doch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook. Toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader, zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu, als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme eerste beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Weest gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan, en gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie eerstmaal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht, noch verfoeid, Maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede te allen tijden te ijveren is goed, en niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben, mijn kinderkens, die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgen. Tot zover zullen wij samen Gods heilig aangezicht zoeken in ons gebed. Heere God, dat is uw goedheid, dat wij in uw huis mogen zijn, dat de deuren open stonden en iedereen genodigd is. En uw woord lag al open toen wij de kerk binnenkwamen. En thuis mogen we het ook horen. En wij bidden u dat u hier zelf bent met uw Heilige Geest. En dan mogen we u wel danken voor het woord en voor uw kerk en voor de kerkdienst. En zonder uw Geest zal het allemaal te vergeef zijn. En daarom smeken wij u. Schenk ons toch uw Heilige Geest in spreken, in luisteren, in ons zingen, in ons bidden. Dat uw Heilige Geest het ons voorzegt en wij het alleen maar hoeven na te zeggen. God van hemel en van aarde, ontzagwekkende God die alles draagt door het woord van zijn kracht en ook ons. En terwijl u zo hoog woont en geen mens nodig hebt, ziet u zo laag en veracht u niemand. En mogen we dan elkaar aan u opdragen, de hele gemeente aan u opdragen. Met kerkenraad, kerkvoogdij. Met allen die een taak hebben ook in deze dienst. Met de predikant en zijn vrouw. En u smeken, zegent u hem en stel hem tot een rijke zegen. En dat u betoont dat u van de gemeente af weet. Want de poorten der hel zullen uw gemeente nooit kunnen overweldigen. Maar ze proberen het wel. Houdt u haar, houdt u ons heel goed vast. En dat wij dicht bij het woord mogen leven. En van u mogen ontvangen een biddend leven. En dat u vanavond uw licht zou zenden. Ons verstand verlichten, ons hart verlichten. En dat wij op deze donkere dag door uw hemels licht beschenen mogen worden. En die waarheid mogen kennen in haar vrijmakende kracht. Gedenken ieder, Heere, in de kerk of thuis, ga niemand voorbij. U weet van harten die met 6 sloten gesloten zijn, maar u kunt die openen. U weet harten die tot u roepen. U weet harten vol met nood of zorg. En het is u bekend. We leven buiten het paradijs. En ook hier is geen enkel hart zonder smart. Maar wil u daarin meekomen en alle smart gebruiken om ons te brengen aan de voeten van hem, uw zoon, de man van smarten, verzocht in krankheid, Heere, gedenk deze wereld in nood. En dan is het een wonder dat wij vanavond in alle vrede in uw huis mogen zijn. Op deze plaats waar al eeuwenlang uw lof gezongen is. En op zoveel plaatsen in de wereld oorlogen, rampen, verdrukkingen, verschrikkingen. Ontferm u over allen die daaronder zuchten, niet weten hoe het verder moet. En denk aan uw kerk, Heere, aan allen die in grote nood verkeren, als met de rug tegen de muur staan, niet weten hoe het verder moet. En dat op deze dag uw evangelie klinken mag, niet alleen hier, maar op heel de wereld. En dat ene woordje verstaan mag worden. Immanuel, God met ons. Als u met ons bent, wie zal er dan tegen ons zijn? Denk, Heere, aan ons vaderland, waar het helemaal niet goed gaat, omdat wij uw woord vergeten, omdat we denken dat we het zelf kunnen. Maar breng Nederland terug naar het woord, en dat deze gemeente licht mag geven en een zout mag zijn. Heren, dat ze wat hier gehoord wordt niet geheim zal houden, maar dat ze het verkondigen mag. Heren, raak onze harten aan. Misschien voor het eerst van ons leven, maar schenk ons een verbroken hart, een brandend hart, een hart luisterend, vernederd voor u en werkelijk luisterende. Spreek, Heere, uw dienstknecht of uw dienstmaagd hoort, wil dan zo tot ons spreken dat we luisteren zullen. Uw naam verheerlijken, de naam van uw Zoon groot maken. En wil zo de gemeente bouwen op het fundament van uw onwankelbaar woord. Alles verandert in de wereld, maar dat woord niet. En u verandert ook niet. En wil zo dan ons nog leren en leiden door dat onveranderlijke woord. En die onwederstandelijke Heilige Geest. We vragen het u alles, Heere. Verhoor ons om Jezus wil in de verzoening van al onze zonden in zijn kostbare bloed. Amen. De tekst voor deze avond kunt u vinden in Galaten 4 en daarvan vers 4 en 5. Galaten 4, vers 4 en 5. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Galaten 4, vers 4 en 5, twee punten vanavond. Eerst, wie is het kind in de kribbe? Wie is hij? Ten tweede, waarom is hij geboren? Wat komt hij doen? Dus eerst, wie is het kind in de kribbe? U vindt dat terug in vers 4. En waarom is hij geboren? Wat is het werk wat hij zal doen? U vindt dat terug in vers 5. Galaten 4, vers 4 en 5. Wij gaan er eerst nog van zingen uit de lofzang van Zacharias, vers 1 en 2. Lofzang van Zacharias. Lof zij de God van Israël, den Heere, die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. God had hun tot een troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou, van onze hater een wreed geweld. Nu blijkt zijn onverwrikbare trouw, nu toont hij zijn barmhartigheid. 1 en 2 uit de lofzang van Zacharias. Het begint een beetje licht te worden. En in dat beginnende licht zien wij die herders uit de stal komen. En dan moet je naar hun gezicht kijken. Die mensen, hun gezicht geeft bijna licht van blijdschap. De licht als het ware een hemelse vreugde op hun gezichten. Wat hebben jullie daar gezien? We hebben een kind gezien. Hebben jullie daar nog nooit eerder een kind gezien? Ja, we hebben al vaak een kind gezien. Maar een kind zoals dit kind hebben we nog nooit gezien. En die mannen kunnen er ook niet van zwijgen. Het heeft zulk een diepe indruk op hen gemaakt wat ze daar hebben gezien. Dat ze het aan iedereen vertellen wat daar te zien was. Een klein kind in de grootste armoede. In een stal, in doeken ingepakt en gelegd in de kribbe. En wat voor een kind. Die herders zeggen, niet zomaar een kind. Hij is de zaligmaker, de Christus, de Heere. God heeft zijn belofte vervuld. En ze zeggen erbij, het was de mooiste dag van mijn leven dat ik dat kind gezien heb. 40 dagen later gaan we naar het tempelplein. Daar komen 2 jonge ouders het tempelplein op met een klein kindje in hun armen. En dat is een alledaags gezicht, want het is een komen en gaan van vaders en moeders met kinderen in hun armen. Om die de Heere voor te stellen. En we zien daar een man op afkomen. Simeon heet hij. Hij pakt dat kindje uit die armen. En hij kijkt ernaar met zo'n wonderlijke tevredenheid en blijdschap. En hij zegt, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En die man zingt een lofzang. Hij zegt, nou kan ik sterven, nou ik hem gezien heb, Heere, neem me toch weg, want ik heb alles gezien wat ik zien wou. Uw zaligheid, Heere. Zo'n blijdschap. Ja, maar Simeon, je hebt toch wel eens vaker een kindje in je armen gehad? Ja, zegt hij, wel vaker. Maar wat is er dan zo bijzonder aan dit kind, dat je zo van hem zingen mag en zo blij bent? Hij zegt, dit kind is anders dan alle andere kinderen. Dit kindje is mijn zaligheid zelf. Weer een tijdje later. Richting Bethlehem, wijzen uit het oosten. Die hebben daar wekenlang gereisd. Een eindeloos lange, zware, vermoeiende, warme reis voorover gehad. En waarom? Om een kindje te zien. Geleid door een ster komen zij op de plaats van de bestemming. En als ze zien waar ze moeten zijn, ze verheugen zich met grote blijdschap. Dan komen ze binnen. Men vermoedt dat dat niet meer de stal geweest is, maar een ander huisje. Zal geen paleis geweest zijn, een nederig huisje. En die rijke geleerde mannen die gaan door de knieën voor dat kleine kind. En alles wat ze bij zich hebben, goud, wierook, mirre, ze pakken het uit. Ze bieden het hem aan. En ze zijn zo tevreden en zo blij dat ze hem gevonden hebben. Wijzen uit het oosten, mogen we jullie wat vragen? Ja, dat mag, zeggen ze. Waarom hebben jullie duizenden kilometers gereisd. Kosten nog moeite gespaard om een kindje te zien. Zijn er in het oosten dan geen kinderen? Ze zeggen, in het oosten zijn ook kinderen. Maar niet zoals dit kind. Dit kind hier in Bethlehem, dat is een ander kind dan alle anderen. En daarom hebben wij, toen we zijn ster zagen, geen rust gehad. We moesten hem zien. We wilden hem ontmoeten. We zouden hem aanbidden. En nu we hem gevonden hebben, we hebben alles gezien wat onze ogen zouden kunnen wensen te zien. Maar wat is dat dan voor een bijzonder kind? Hij is de koning. De koning van alle koningen. Maar ik heb u een stukje gelezen uit Galaten. Dus we gaan het ook eens aan Paulus vragen. Paulus, ja. Waarom heb je nou toch heel je leven toegewijd aan Christus? Waarom is hij dan zo bijzonder voor u, dat u voor hem over hebt gevangenissen, geeselslagen, dreigingen, ontberingen? Je hele leven, sinds u christen bent, is een lijdensweg. Voordat u christen was, was u een man van aanzien en iedereen had achting voor u en je had een goed leven. Maar sinds u christen bent, heb je een vreselijk leven, man. Alleen maar ellende en kruis en verdrukking. En Paulus' ogen beginnen te glinsteren. Ik heb geen vreselijk leven, zegt hij. Toen, ja, voor die tijd, toen Christus niet kende. En inderdaad had iedereen achting voor mij, maar dat was een vreselijk leven. Want ik kende hem niet. Maar nu ik hem ken, heb ik werkelijk alles voor hem over. En ik zou zelfs voor hem willen sterven. Ja, maar Paulus, wie is hij dan dat je heel je leven, al je krachten aan hem gegeven hebt? Geen enkele moeite te veel is om hem te dienen. Wat is hij dan voor een bijzondere Christus? Dat u dat voor hem over hebt. Nou, zegt Paulus, dan moet je Galaten 4 lezen. Vers 4. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. En Paulus die kijkt je aan en die zegt, begrijpt u het nu, waarom ik hem hartelijk lief heb? Versta je het nou? Waarom ik niets liever wil dan voor hem leven en met hem leven? Dus dat woord gaan we onderzoeken vandaag op deze eerste kerstdag. Wie is dat kind in de kribbe? Hij is Gods zoon. Het liefste wat God had. Wie geeft er nou zijn eigen kind weg? Wie geeft er nou zijn kind weg om het leven van zijn vijand te redden? Niemand toch. Daar hoeven we niet lang over na te denken. Daar hoef ik geen nachtje over te slapen om daar een antwoord op te geven. Geen sprake van. Dat is mijn kind en daar blijf u vanaf. God heeft één zoon. En God geeft hem weg. En dat mogen wij vandaag gedenken. Dat God het allerliefste wat hij had, heeft weggegeven. Aan wie? Aan lieve, brave mensen? Nee. Aan vijanden? En dat is het onbegrijpelijke van kerstfeest. dat God zijn zoon zou weggeven aan lieve mensen, kun je nog iets bij voorstellen. Maar aan vijanden, daar moet u God voor zijn om dat te doen. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Weggegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, eeuwig leven hebben. Dus in elke keer, als hier het woord bediend wordt, wordt de Heere Jezus aan uw voeten neergelegd. Gods Zoon. Was God dat verplicht om zijn Zoon weg te geven? Nee, natuurlijk was God dat niet verplicht. Dat was enkel liefde. Ook geen medelijden, maar pure, zuivere, goddelijke liefde. Omdat God het wilde. Om het leven te redden van vele zondaren. En ze zullen komen, een schare die niemand tellen kan. En God geeft zijn Zoon weg. En als u daar nou achter bent gekomen, dat u ook niet een lief en een braaf mensje bent, maar een vijand. En je hoort dan dat God zijn Zoon weggeeft aan zulke, dan kun je iets begrijpen van de blijdschap van de herders en van Simeon en van de wijzen en van Paulus. Dit is geen gewoon kind. Ja, voor zover er gewone kinderen bestaan. Maar dit is een kind zoals geen enkel ander kind is. Dit kind is mens en God tegelijk. God is mens geworden. De almachtige God wordt een hulpeloos kindje. De schepper van hemel en aarde wordt afhankelijk van moedermelk. En hij die in 6 dagen hemel en aarde geformeerd heeft, wordt nu door zijn moeder de kleertjes aangetrokken. God is mens geworden. Ongevraagd, hè? We hebben er niet om gevraagd. Hij is ongevraagd gekomen. Gods Zoon. Hij is Gods gezant. God heeft zijn Zoon uitgezonden. Om een belangrijke opdracht te gaan vervullen. We lezen in de Bijbel dat Abraham zijn knecht Eleazar uitzendt om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaac. En het opmerkelijke is dat Isaac thuis blijft. Ik zou daarbij willen zijn. Dat is toch logisch. Maar Isaac heeft zoveel vertrouwen in Eleazar dat hij hem alleen laat gaan. Een gezant om een vrouw te zoeken voor Isaac. En hij komt terug met de vrouw die hij van God gekregen heeft. En God zendt zijn zoon om vele zondaren te redden. Te verlossen staat hier. Om ze te redden. Daartoe heeft God hem uitgezonden. Er staat bij wanneer de volheid des tijds gekomen is. Waarom heeft God er 4000 jaar mee gewacht, hè? Dan kun je natuurlijk wel afvragen, waarom heeft dat zo lang geduurd? Eva dacht, toen ze Kain kreeg, zou dat hem zijn, de Messias? Kain was een moordenaar. 4000 jaar later pas, tenminste volgens menselijke berekening, pas 4000 jaar later wordt dat kindje geboren en niemand weet het. Bijna niemand. Dus God heeft zijn eigen tijd. Gods tijd is de beste tijd. En God heeft daar een voorkeur voor om te wachten tot eigenlijk niet meer kan. Dus het eerst helemaal onmogelijk te laten worden en dan grijpt God in. Denk aan Abraham en Sara. God heeft zijn kindje beloofd. En God wacht net zo lang tot nooit meer kan. Abraham is 100 en zijn onvruchtbare vrouw 90. Hoe groot is de kans dat die een kindje krijgen? Nul, hè? Dat is onmogelijk. Dus God heeft daar een voorkeur voor om zijn grote werken uit te voeren op het moment dat het vanuit menselijk oogpunt onmogelijk is, zodat iedereen weet, dit is van God. De volheid des tijds. Dus geen seconde te vroeg, geen seconde te laat, precies op tijd. En dat moeten wij mensen leren om op God te wachten. Als wij tot God roepen in onze nood, willen we graag gelijk geholpen worden. Nu, heren, kan het niet langer volhouden, nu. Maar God heeft zijn eigen tijd. Dus aan de ene kant zie je hier de liefde van God, dat hij zijn zoon weggeeft. Aan de andere kant ziet u hier Gods vrijmacht. En wanneer God dat doet, moet God zelf weten. En hij komt op het precies het goede moment. Hij komt nooit te laat, ook niet te vroeg, precies op het goede moment. Ze zeggen dat als iemand in het water ligt die niet zwemmen kan, dat je die niet moet uit het water moet gaan halen als die man nog spartelt, hè? Want dan ga je alle twee naar de bodem. Dus wat doet een ervaren redder van drenkelingen? Die kijkt dat eens aan. Die ziet die man spartelen en schreeuwen en proesten. En die denkt, nu nog niet, man. Je moet nog even spartelen. En dan komt hij nog één keer boven, voor het laatst. Dan zegt hij, nou kom ik eraan. Ja? En zo is het met God ook. Soms laat hij mensen een tijdje spartelen en een tijdje tobben. Totdat u uitgesparteld en uitgetopt bent en denkt, kan nooit meer. Nu kom ik eraan. Dus God heeft een volheid van de tijd. Zijn juiste moment. Dus dat betekent, als die drenkelingen zijn, zul je op God hopen. Want juist als het bij mij nooit meer kan, kan het bij God wel. God geeft zijn zoon. Hij geeft hem weg. Hij is geboren uit een vrouw, Paulus. Dat kun je net zo goed niet zeggen, want dat zijn we allemaal. Maar je begrijpt toch wel dat Paulus dat niet zomaar zegt, geboren uit een vrouw. Paulus zegt, dat is waar, jullie zijn allemaal geboren uit een vrouw, maar ook uit een man. Maar deze Christus is geboren uit een vrouw, zonder dat er een man aan te pas komt. Geboren uit de maagd Maria. God heeft een voorkeur voor om dingen te doen die niet kunnen. Maar dit heeft dan wel een bijzondere reden. Dat Christus is geworden uit een vrouw, en dat zegt Paulus met nadruk om aan te geven, hij is Gods zoon, maar hij is ook werkelijk mens, vlees en bloed van Maria. Maria's bloedeigen kind. Hij is God. Hij is mens. En dat in zo'n wonderlijke band, God en mens tegelijk, zoals wij een ziel hebben en een lichaam, en toch zo nauw aan elkaar verbonden, ziel en lichaam. En zo is ook Christus, God en mens, zo nauw aan elkaar verbonden. Waarom is die uit de maagd geboren?
Anders zou die een zondaar zijn, hè? En een zondaar kan mij niet helpen. De ene drenkeling kan de andere toch ook niet helpen.
En iemand die failliet is, kan een ander toch ook niet helpen die failliet aan het gaan is. Een zondaar, daar heb ik niks aan. Ik heb een Christus nodig die geen zonde heeft. Die moet mijn redder zijn. Hij is geworden uit een vrouw, uit een maagd. En daar klinkt iets in door van de allereerste belofte in de Bijbel. Die zegt God tegen de slang. Ik zal vijandschap zetten tussen u, slang, tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal je de kop vermorzelen. En u zult het de verzenen vermorzelen. Dus de Christus die komen zou is vrouwenzaad. Dat is het kind geboren uit een vrouw. Uit een vrouw alleen geworden onder de wet.
Wat houdt dat in geworden onder de wet? Wij zijn ook onder de wet van als u geboren wordt valt u onder de wetten van Nederland.
En als ik die wetten overtreed, dan krijg ik een boete en maak ik het heel bond, dan moet ik de gevangenis in. Omdat ik leef onder de wetten van Nederland. De Heere Jezus is Gods Zoon, maar ook mens. En Hij onderwerpt zich onder de wetten van God. Dus Hij is God zelf, maar als die mens wordt, dan onderwerpt hij zich onder de wetten van God.
En wat is Gods wet? De Heere liefhebben. Met heel je hart. Boven alles en iedereen. En je naast als jezelf.
Christus heeft zich daaraan onderworpen. Wat is die wet? De 10 geboden. Die worden elke zondag volgelezen.
Dus die zijn nu bekend. 10 geboden. En Christus onderwerpt zich aan die 10 geboden.
De wet is ook al die honderden wetten van Mozes. Die in het Oude Testament staan. Van Exodus tot en met Deuteronomium. Al die wetten van Mozes. En Christus onderwerpt zich aan die wetten van Mozes. En Christus heeft al die wetten volkomen vervuld. Dus God liefhebben met heel zijn hart. Hij heeft nooit wat gezegd, gedacht of gedaan buiten de liefde Gods. Nooit. Alles wat hij deed was als het ware gedrenkt in de liefde Gods en de liefde tot zijn naaste. Hij heeft al die 10 geboden volkomen gehouden. En met de liefde van zijn hart, hè? Hij heeft al die wetten van Mozes volkomen vervuld. Zoals niemand ze ooit vervuld heeft. En die wetten van Mozes, ja, dat begint al met de besnijdenis, al is die niet van Mozes. Maar ook het Sabbatsgebod, alle reinheidswetten. Al de feesten, heel de offerdienst. Al die wetten die God door Mozes gegeven heeft, die heeft hij volkomen vervuld.
En voor wie is dat evangelie? Voor iemand die de wet verbroken heeft.
Die zit bij de brokken van zijn leven. Die heeft God niet lief gehad en zijn naaste niet. Die heeft de 10 geboden vertrapt. En die wetten van Mozes ben al nooit aan begonnen. En als u dan hoort dat er één is die de wet volkomen vervuld heeft.
Die moet u hebben.
Kom ik zo op terug. Aan die wet, daar zit wat aan vast. Dus om te beginnen, Christus heeft zich onderworpen aan die wet met de liefde van zijn hart, omdat het Gods wet is.
En die wet is net zo heilig als God heilig is. En daarom heeft Christus die wet zo lief gehad. Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag.
Maar er zit wat aan die wet vast. En wat is dat? Als ik die wet overtreed, krijg ik straf. Dat is met de Nederlandse wetten ook zo. Als ik die overtreed, dan krijg ik straf. En zo is mijn Gods wet zeker. Als ik die overtreed, krijg ik straf. En wat is dat voor een straf? U kunt dat vinden in hoofdstuk 3. Daar staat een verschrikkelijke tekst. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus als ik die wet van God ook maar één keer overtreed, en ik overtreed hem 1000 keer, dan ben ik een vervloekte. De vloek van de wet richt zich tegen mij. En Christus heeft zich onderworpen, niet alleen om die wet lief te hebben, niet alleen om die wet te doen, maar heeft zich onderworpen aan de vloek van de wet. Als het goed is, heb je nou een vraag. En die vraag is, ja maar, Christus heeft nooit gezondigd, hè? Daarom is hij uit de maagd geboren, had hij sowieso wel geen erfzonde. En hij heeft nooit gezondigd, die wet volkomen gehouden. Waarom dan toch de vloek van de wet op Christus? Omdat Christus de plaats inneemt van een zondaar. Dus wat doet Christus? Hij zegt, zondaar, je hebt die wet niet gehouden. Nee, zegt hij, dat heb ik niet gedaan. Je hebt God niet lief gehad, hè? Nee, zegt hij, ik ben geneigd God en mijn naaste te haten. Je hebt de hel verdiend, hè, zondaar? Ja, zegt hij, dat heb ik. Christus zegt, zondaar, geef je zonde aan mij. Geef je vloek aan mij. Geef die hel ook aan mij. Dus wat doet de Heere Jezus? Die neemt de plaats van de zondaar in. En hij neemt de zonde, de schuld, de straf, de vloek, de hel. Dat hele pakket van die zondaar over. En hij draagt het op zijn eigen schouders. Begrijp u nou waarom die herders zo gestraald hebben? Ze zagen daar dat kleine kindje in de kribbe. En op die kleine babyschoudertjes lagen hun zonden. Kun je nou begrijpen dat Simeon zo blij is met dat kind? Hij is mijn zaligheid, zegt hij. Hij neemt al mijn zonden over. Hij neemt alles van me over. En die wijzen uit het oosten, zo'n lange reis ervoor over gehad, voor één blikje op hem. Waarom dan? Hij is een koning. Maar dan een koning die sterft om het leven van zijn onderdanen te redden. Dus over die kribbe in Bethlehems stal valt de schaduw van het kruis. Hij is geboren om te sterven. Hij is geboren om te sterven onder de vloek van de wet. En wat zegt die wet?
Je moet sterven, zondaar.
En Christus sterft. Geworden onder de wet. Nou ben ik begonnen met mensen die zo intens blij waren met de Heer Jezus. Hoe is dat in jouw hart? Ben je ooit intens hemels blij geweest met Hem? En dan niet met het kerstkind op zich, maar met de Heer Jezus, die mij verlost van mijn zonde. En als Hij dat voor je doet en heel die last van je afneemt, kun je begrijpen dat die mensen gestraald hebben van blijdschap. Zo intens gelukkig met Hem. Dus dat is mijn vraag. En dat is een hele persoonlijke vraag. Of u ook dat kindje in de kribbe zo hebt lief gehad. Dat toen je hem zag. En niet letterlijk natuurlijk, hè, dat kan niet. Maar met geloofsogen hem zag. De mooiste dag van je leven. Wie is hij voor u? Onmisbaar. Gaan we naar ons tweede punt. Waarom is hij geboren? Vers 5. Dus eerst zegt Paulus. Christus is gekomen. Hij is mens geworden. En hij heeft zich als het ware zijn schouders onder die wet gezet. En dat was in die tijd van de gelaten wel een twistpunt. Dus niet denken dat alleen nu er twist is in de kerk. Dat is altijd al zo geweest. En in die tijd had je een twist. Want die gelaten waren heidenen. Die waren tot Christus bekeerd. En toen kwamen er later Joodse christenen op en af en die zeiden gelaten. Dat is nou best aardig hè, dat u christen bent geworden, maar het is niet genoeg. Niet genoeg. U moet Jood worden. U moet besneden worden. U moet de wetten van Mozes houden. En alleen dan kunt u zalig worden. En daar heeft Paulus zich met hand en tand tegen verzet. En daar gaat vers 5 dus over. Waarom is Christus onder de wet gekomen? Waarom is hij mens geworden? Waarom is hij geboren? Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En Paulus die zegt, en dan vat ik hoofdstuk 4 een beetje samen. Hij zegt, de geschiedenis van het volk Israël moet je vergelijken met een kind. Dus denk aan een rijk prinsje. Hij is de kroonprins. En het is een klein mannetje. Die moet opgevoed worden. En die kroonprins heeft niets te vertellen. Hij moet op tijd uit bed. Hij moet gaan eten. Hij moet zijn kleren aantrekken. Hij moet zijn tanden poetsen. Hij moet zijn huiswerk maken. En als hij het allemaal niet doet, krijgt hij straf. Dus heel zijn leven van die kleine prins is als het ware omgeven door geboden, verboden, dreigingen, straffen. Nu dit doen, nu dat en nou naar bed. Dus hij heeft niets te vertellen. Helemaal niets. Zolang het een klein prinsje is, heeft hij niets te vertellen. Maar als hij groot is en koning is geworden, dan mag hij zelf weten wanneer hij in de bed gaat, hè? En Paulus zegt, zo is het nou ook met Oude Testament, Nieuwe Testament. In het Oude Testament al die wetten van Mozes.
Die Joodse kerk was net als een klein kind. Allemaal geboden, verboden, die mensen hadden niets te vertellen.
Maar dan komt Christus en dan breekt de volwassenheid van de kerk aan. Je bent niet meer gebonden aan de wettige Mozes. Degene die onder de wet waren, heeft die verlost. Dus onder de wet zijnde moet u eerst dan denken aan de Joden die leefden onder de wetten van Mozes. En heel uw leven was dan omgeven met geboden en verboden. Dit mag niet, dat mag wel. U was als het ware een klein kind dat niets te vertellen. Maar dat is nu anders. Christus heeft ze daarvan verlost. Die wet van Mozes is door Christus tot haar bestemming gebracht. Helemaal vervuld door de Heere Jezus Christus. Is die wet tevreden? Ja, die wet is tevreden. Moet een christen onder het Nieuwe Testament, en zeker een heiden christen, de Joodse wetten gaan onderhouden? Beslist niet, zegt Paulus. Dat hoort bij de kindertijd van de kerk. Maar in deze tijd, Christus heeft ze vrijgemaakt van dat wettische juk. U kunt dat verder lezen in Galaten 3 en 4. Laat ik nou verder rusten. Maar die wet is natuurlijk niet alleen die wet van Mozes, hè. Die wet is ook de wet der liefde. Die wet is ook de wet van de 10 geboden. En daar kun je niet van zeggen dat die niet meer geldt. Die geldt nog steeds. En Christus verlost zondaren van de wet. Hoe doet hij dat? Het woordje verlossen wat hier gebruikt wordt wil zeggen vrijkopen tegen een losprijs. Stel je voor, je wordt ontvoerd door een of andere bende en men mag u loskopen. U gaat onderhandelen met die bandieten, er wordt een bedrag afgesproken. U geeft dat bedrag en dan maar hopen dat hij vrijkomt. Dus iemand wordt vrijgekocht tegen een prijs. En zo is het ook met een zondaar. Die is, ja, niet ontvoerd. Hij is geen slachtoffer. Hij heeft zichzelf verkocht om te zondigen. En hij moet vrijgekocht worden. Wat betekent dat? Wij zondigen soms heel makkelijk, hè? Maar het heeft Christus zijn bloed gekost om een zondaar te redden. Waarom is de zonde zo verschrikkelijk? Christus moet sterven om die zonde uit te kunnen wissen. Zo verschrikkelijk is die zonde. Dus verlossen van de wet, van het oordeel, de vloek van de wet. Hoe doet Christus dat? Hij neemt die vloek over. Die schuld, die straf, die zonde, geef maar aan mij. Maar dan komt de wet op Christus af. Betaal me wat u schuldig bent. En Christus heeft betaald. Volkomen betaald. Dubbel betaald. Zo goddelijk genoeg voor al uw zonden. Hij is gestorven aan het kruis. Een vervloekte dood. Hij heeft volkomen betaald. Dus Kerst en Goede Vrijdag zijn niet los van elkaar te denken. Die horen bij elkaar. Hij is mens geworden om te kunnen sterven, om te kunnen lijden. En zo koopt hij mensen vrij. En heel de vloek van de wet wordt als het ware losgelaten op de Heere Jezus Christus. Niet op mij. Als hier nou zondaren zijn die daarmee worstelen. Met het oordeel over hun zonde. Met de vloek van de wet. Christus is gekomen met een goddelijke bedoeling om zondaren daarvan te verlossen. Zou je dan niet dag en nacht tot hem roepen als hij zo'n gewillig ontfermer is? Heere, zie ook op mij in gunst van boven, bevrijd mijn ziel. Bij hem moet je zijn. In een mens is nooit wat te vinden. Zoek het niet in jezelf. Kom alleen de dood tegen. Maar hij is het leven. Hij verlost ze. Nou, dan ben ik vrij van de wet. Dan kan ik doen wat ik wil. Dat is waar. Gods kinderen mogen doen wat ze willen. Want ze willen heel graag heilig voor God leven. En dat mag. Dat is hun verlangen. Dus nou niet bang zijn, hè, dat als Christus ze van de wet verlost, dat ze dan uit de band springen en de raarste zonde gaan bedrijven. Juist niet. Als het Christus zijn bloed gekost heeft. Als het God zijn zoon gekost heeft. Zou ik dan nog één keer expres zondigen? Zou ik hem zoveel verdriet doen met mijn zonde als het hem alles gekost heeft? Nooit. Dus juist dit, iemand die van de vloek van de wet verlost is, heeft die wet hartelijk lief. Hoe lief heb ik uw wet? Ze is mijn betrachting de ganse dag. Dat zou je wel willen, hè? Dat zou ik inderdaad willen. Heilig voor God leven. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Hij koopt ze vrij. En hij verkoopt ze nooit meer terug. Veel mensen laten pakjes komen via internet besteld. En als het tegenvalt kan je terugsturen. Retourbon erop en terug. Christus stuurt nooit iemand terug. Vallen ze hem dan niet tegen? Nee, hij weet van tevoren al dat u nooit zult deugen. U wordt echt niet beter en daarom valt u hem nooit tegen. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Dat is dus een verlossing, niet één keer verlost en nou beter je best doen. Maar dat is een verlossing, een eeuwige verlossing. Met een garantie van thuiskomst. Niemand kan die zaligheid van je afnemen. En dat betekent dus, gelaten, zoek het nou niet bij de wet. Zoek het nou niet bij Mozes, maar zoek het bij Christus. Als u werkelijk de wet lief hebt, moet je bij Christus zijn. Want die heeft de wet vervuld. U kunt dat niet. Wie wordt hier nou blij van? Iemand die gebukt gaat onder de vloek van de wet en het wordt niet beter. Iemand die door God gered is en het wordt niet beter. En als je dan op hem mag zien, voor het eerst of opnieuw, als een zonde overnemende zaligmaker. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. en niet alleen Joden, maar ook heidenen aangenomen tot kinderen van God, geadopteerd staat er. Dus aanneming tot kinderen, daar staat adoptie, opdat wij de adoptie verkrijgen zouden. Galaten, jullie waren afgodendienaars, hè? Ja. Nooit naar God gevraagd, hè? Nee, nooit. God heeft naar mij gevraagd. En ik was een kind van de duivel en ik ben een kind van God geworden. God geeft zijn eigen kind weg om heidenen, Joden en heidenen, tot kinderen aan te nemen. Dat heb ik nog nooit gehoord dat mensen dat doen. Hun eigen natuurlijke kind weggeven met de bedoeling om daarmee andere kinderen te kunnen adopteren. En dat doet God. Die laat zijn eigen kind een vervloekte dood sterven om mensen te zegenen. Die laat zijn eigen kind betalen voor de zonde van een ander om een zondaar vrij te spreken. Die laat zijn eigen kind in het donker schreeuwen vanuit de godsverlating. Mijn God, waarom heb u mij verlaten? Opdat hij zondaren nooit zou verlaten. Het lijkt er bijna op dat God meer van zondaren houdt dan van zijn eigen zoon. Het is niet zo, hè? Maar dat zou je denken. Ziet u hier de afgrond van de goddelijke liefde? Dat is een afgrond zonder bodem en een oceaan zonder oevers. Dat is als de brand van 1000 zonnen tegelijk. Dat is één vonkje van Gods liefdehart. En die liefde is zo machtig dat hij liever Gods eigen zoon laat veroordelen dan dat God over één zondetje heen stapt. Zo zuiver, zo heilig is die liefde van God. En als je daardoor wordt aangeraakt, als die liefde uw hart in beslag neemt, dan gaat u hem liefhebben met heel uw hart. Dat kan niet missen. Als God zijn liefde uitgiet in uw hart, krijgt God altijd zijn eigen liefde weer terug. Maar je kunt nooit terugbetalen. Nooit. Je blijft eindeloos in de schuld staan van Gods eenzijdige liefde. Want die liefde die God geeft is eeuwig en oneindig. En de liefde die ik hem terugbetaal is maar zo'n miserig klein beetje. Je zou wensen dat hem toch meer kon liefhebben. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Een kind van God geworden. Wat heb je ervoor gedaan? Niets. Echt niets. Nou ja, tegengewerkt. Maar verder heb ik er niets aan gedaan. Het is genade alleen. Genade alleen. En daarom kunt u zalig worden. Omdat het genade alleen is. Mag ik er dan niet om roepen? Zou ik maar doen. Moet ik dan niet de Bijbel lezen, zou ik zeker niet nalaten. Maar u kunt het nergens mee verdienen. U kunt het alleen krijgen. En nou zijn de deuren van vrije genade zo wijd geopend, hè? Je zou denken. Er staat een lange rij. Iedereen wil hem hebben. Er staat een rij voor die stal. Iedereen moet hem zien. Staat niemand, hè? Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Zolang ik nog een beetje een goed mens ben, heb ik hem niet nodig. Maar als ik erachter kom dat ik een wetsverbreker ben, en die wet die vloekt mij, en mijn ogen gaan open voor hem, dan vlucht ik naar Christus toe. Dan laat ik het anders zeggen. Christus trekt mij naar hem toe. En ik mag in hem rusten. En ik ben met hem tevreden. En ik ben hemels blij met hem. En ik weet één ding. Hij zal me nooit meer loslaten. Nooit meer. Hij is van mij en ik ben van hem. En nou zou ik graag willen nooit meer te zondigen en voor de Heere te leven. Dat kun je niet. Je blijft hem nodig hebben en dat is nou precies zijn bedoeling. U kunt nooit zonder hem. Dat is een onmogelijkheid. En dan zou je denken, hè, dat wordt hij toch een keer zat. Als u in de 10 jaar na uw bekering elke keer terugkomt, vergeef me al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Maar nee, hij wordt het nooit zat. En hij onthaalt ze net zo vriendelijk als toen ze voor het eerst tot hem kwamen. Dat is kerstfeest, dat is het feest van de liefde Gods, die het liefste wat hij had, heeft weggegeven. Kent u hem? Ik vraag niet, heeft van hem gehoord? Dat mag ik aannemen. Maar kent u hem? Heb je hem hartelijk lief gekregen? Heeft hij je zonde overgenomen? Ben je verlost van de vloek van de wet? Wat er dan ook gebeurt op in je levenspad. Hoe donker het ook kan zijn. En het kan soms heel donker zijn. Hij is en blijft je verlosser. En hij zal je nooit, maar dan ook, nooit loslaten. Amen. Psalm 107, vers 8. Laat zulken eer bewijzen aan zere gunst en macht, en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. Hij was het, voor wie gereed de koperen deuren weken, die ijzeren grendelen deed in 1000 stukken breken. 107, het 8e vers. zullen wij de Heere danken. Daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn. Om u te danken voor zo'n kostbaar geschenk. God en mens tegelijk. Onze herder en tegelijk ons offerlam. Met zoveel hartelijke liefde bewogen. En dat zondaren hem toch zouden liefhebben, Heere. En hem mogen navolgen, waar hij ook heen gaat. Wil ons weer veilig thuis brengen. Ook gedenk aan de luisteraars thuis. En doe deze kerk vervuld zijn met de reuk der zalf. Van uw kennis, Heere, van uw liefde. Gedenk aan een ieder. Gedenk aan zielen in de gevangenis. En wilt u ze vrijmaken. Wilt u zielen bevrijden. Door vrije genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 8, vers 4. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Psalm 8, het vierde vers. Gaat u heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.